Zoals gezegd zijn er vele schriftgedeelten. En is het waarschijnlijk meer dan de helft van de Bijbel, zoals iemand voor mij heeft uitgerekend. Vele schriftgedeelten die spreken over wat wij samenvattend noemen de wederkomst van Christus. De uitdrukking in zichzelf levert al problemen op, omdat we die niet eens zo terugvinden in de Bijbel, hooguit een heel enkele keer, maar niet voldoende om onze vaste uitdrukking wederkomst van Christus te kunnen rechtvaardigen. In principe is het namelijk zo, en dat zijn allemaal inleidende woorden, in principe is het zo dat vanuit het Oude Testament, en dat is het grootste deel van de Bijbel, qua aantal letters althans, dat in het Oude Testament in het algemeen gesproken wordt over de komst ooit en een keer van wat dan bij gelegenheid de Messias genoemd wordt, naast de vele andere termen die gebruikt worden, de komst van de Messias. En u weet dat dat al problematisch genoeg is, want tot vandaag is men het er niet over eens of de Messias al gekomen is of nog komen moet. Dan heb ik het nog niet eens over de Jehova's getuigen. Want die weten dat ook niet helemaal zeker, heb ik begrepen. Waar ik het gewoon over heb, is over, dat weet u toch, we hebben leven tegenwoordig in een joods-christelijke cultuur. Enige tientallen jaren geleden was jodendom en christendom, waren twee uitersten. Niemand had het over joods-christelijke cultuur, want men beschouwde dat als volstrekt idioot, zoiets. Omdat immers christenen geloven dat de Messias al gekomen is en de joden geloven dat de Messias nog komen moet. Hetgeen een simplificatie is van heb ik jou daar. Toch? Want wij zijn christenen en geloven dat de Messias nog komen moet. Net als de joden. Dat is de overeenkomst, ja. En het verschil is dat wij ook geloven dat hij al gekomen is. Al hebben die uitdrukkingen dan altijd wat toelichting nodig. Die dingen zijn niet zo simpel. Nou ja, zijn niet zo simpel. Toch? Maar hoe dan ook, het Oude Testament spreekt over de komst van de Messias. En wat gebeurd is in wat wij de eerste komst noemen, is simpelweg dat die zoon van Adam, die zoon van Abraham, die zoon van David, die beloofd was, inderdaad geboren is niet alleen, maar bovendien ook tot zoon van God en daarmee tot Messias gesteld is. Dit is volstrekt 100% Bijbels wat ik nu zeg. Dat hoor je niet alle dagen, maar het is Bijbels. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die in zijn eerste officiële evangelisatietoespraak ook niet inging op de nood van de individuele mens en het welbevinden van de diverse evangelisten die daar misschien aanwezig waren. Dit moet je niet al te serieus nemen wat ik nu zeg. Zeg het er maar bij. Hij vertelde gewoon hoe het zit met wat God gesproken had. Wat God gesproken had over de toekomst. En hij zei dat God zijn beloften vervuld heeft in de opstanding van Christus. Zo zei hij het niet. Hij zei, dat zei Paulus in zijn grote toespraak in Handelingen 13. Maar Petrus zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Here en tot Christus gesteld heeft. En daarvan akte. En wat de akte betreft, heden verschenen en verdwenen overigens, maar was een ander verhaal. Maar heden heb ik u gegenereerd. Ook Handelingen 13 bij Paulus. Schrijf het op. Zoek het na. En ontleend aan Psalm 2 uiteraard. Is daarmee de Messias gekomen? Het antwoord is ja, alleen als je het woord komen niet al te smal opvat. En dat hoef je ook niet, maar de, hè? Want in werkelijkheid natuurlijk, deze woorden werden gesproken nadat de Messias niet gekomen, maar gegaan was. Hij was aangesteld op een bepaalde dag en hij verdween. Dat is wat het Nieuwe Testament ook niet. Het ontgaat ons, want we zijn aan de termen gewend. Maar al die nieuwtestamentische bijbelboeken op een enkel klein briefje na vertellen ons, zwart op wit, onder aanhaling van oudtestamentische schriftplaatsen, dat God hem uitermate verhoogd heeft en dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn en dat hij een positie, een troon heeft en een functie in de hemel. Nou ja, als koning en hogepriester, die functie. In de hemel, niet op aarde. Want hij is niet gekomen, maar gegaan. Waarna de legitieme vraag is, maar wat komt er dan terecht van al die beloften in het Oude Testament over dat de Messias zou komen? Het antwoord is, die moeten nog vervuld worden in de toekomst. De vereenvoudigde versie, maar het is eigenlijk een soort compromis. De vereenvoudigde versie is deze, dat de komst van Christus verdeeld wordt in eerste en tweede komst. Maar ik moet u zeggen dat dit soort termen niet in de Bijbel staan. Ze worden wel gebezigd, maar niet in de Bijbel. Het is een vereenvoudiging van zaken en om geen probleem te kunnen krijgen over de uitdrukkingen. Maar in de Bijbel is het gewoon de Messias die aangesteld zou worden, komen, net wat u wil. Maar de Messias die aangesteld zou worden en in die functie inderdaad de wereld aan zich zou onderwerpen. Niet alles tegelijk op één dag, maar hij zou vanuit zijn machtspositie, zou hij het een en ander tot stand brengen in een door hem bepaalde en ook gepubliceerde volgorde. En ik mag aannemen, tenminste dat doe ik maar denk ik. Ik neem maar aan dat u weet dat als die Messias dan hier op aarde orde op zaken stelt, dat dat dan toch begint bij Israël, ongeacht wat u daaronder verstaat. En daarna de volkeren. Waarna nog de vraag blijft, maar wat nu met de gemeente? Maar de meesten vragen dat niet, omdat ze geen flauw idee hebben van het onderscheid tussen de gemeente en Israël, of van het onderscheid tussen de gemeente en de volkeren. Toch? Deze dingen zijn zo moeilijk. Om een start te maken, er zijn allemaal begrippen die zich vastgezet hebben in uw hoofden of weet ik veel van wie, enzovoort. En je komt daar nooit meer doorheen. Het is één grote spraakverwarring. Toch is het niet zo moeilijk. Alleen ja, als u mij vraagt, is er één schriftgedeelte? Ja, oké, heb u daar één tekst? Ja, toevallig heb ik één tekst. Schiet me er toevallig één te binnen. Uit Handelingen 15, en er roept er meteen al iemand, maar in Handelingen 15 was gemeentelijke waarheid nog niet geopenbaard. Roept altijd wel iemand. En dus kan het hier niet over gaan. Dan kun je overnieuw beginnen dus, hè. Einde van het verhaal. Maar goed, Handelingen 15, waar Jacobus het woord, dus niet Paulus, nee, waar Jacobus het woord voert en zegt dat het een en ander is in overeenstemming met de profeten, namelijk dat God eerst de heidenen bezoekt, nee, er staat bezocht heeft, zodat er altijd al zijn die zeggen, dan is het al gebeurd en al voltooid. Dan moet ik zeggen, nee, hij heeft bezocht, wil zeggen dat hij dat is gaan doen en dat hij dat nog doet. Dat is de voltooid tegenwoordige tijd. Hè? Weet u wat dat is? De kans is niet zo groot. Hè? God heeft de heidenen bezocht, wil zeggen, heeft staat in de tegenwoordige tijd, namelijk het hulpwerkwoord. Dus dat wil zeggen dat hij het nog steeds doet. Alleen dat zijn wij in het Nederlands ook al lang kwijt, maar dat is wel wat het betekent. En over het Grieks zullen we het nou maar even niet hebben dan. God bezoekt dus de heidenen, dat blijkt uit het verband trouwens ook, zo leer je grammatica uit het lezen van zo'n stuk. God bezoekt de heidenen in deze tegenwoordigheid. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen, heb ik gisteren gezegd, uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal het, welk vers is het? Vers 14, dank u, dan hoort u dus van een ander. Handelingen 15, vers 14. En daarna zal hij wederkeren, En Jacobus zegt, dat komt overeen met wat de profeten zeggen. Hij noemt ook de profetie van Amos, hoofdstuk 9. Alleen als wij het lezen, merken wij niet eens dat daar precies staat wat Jacobus daar zegt. Zo slecht lezen wij. Nee, u niet, maar in het algemeen. Hè? Dat maakt het zo moeilijk om hierover te spreken. Maar daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. En dan roept er wel iemand die zegt, maar het gaat over de troon van David. En de Heer is uit Juda en is uit David en die heeft een troon en die staat in de hemel. En met zo'n opmerking, met alle respect, mocht u er zo over denken, met alle respect, maar daarmee is elke verwachting van een wederkomst van Christus hier op aarde aan de kant geveegd. Dat is de consequentie ervan. Denk daarover na, wat de consequenties zijn van je ideeën, van je theorieën. De troon in de hemel is niet de troon van David. De troon in de hemel is de troon van God. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. En de troon van David is een troon die hier op aarde zou staan. Dan gaat hij weer letterlijk. Dan zegt iemand, die troon is al lang weg, of verrot, of verkocht, of omgesmolten, of opgestoten in de open haard. Weet je veel waar het ding van gemaakt was? Dan zeg ik, ja, een troon is nooit letterlijk. Nou ja, behalve voor de schoonmaakdienst. Voor de rest is het altijd de aanduiding van een positie. Het is symbool, natuurlijk. Maar die troon zal op aarde zijn, en dat betekent dus domweg dat hij alsnog hier op aarde die troon in bezit zou nemen. Of in klare taal, wat literair minder verantwoord is, maar vooruit dan, hè, in klare taal. Hij zou hier op aarde alsnog zijn koninkrijk, waar hij recht op heeft namelijk, zijn koninkrijk oprichten. Op aarde en in Jeruzalem, en in de eerste plaats over zijn eigen stam, logischerwijze, Juda. Besloot de troon van David. Stond er ook het eerst in verband met alleen de stam van Juda. Leest u de geschiedenis maar na. En vanuit Juda over alle stammen van Israël. En van daaruit over alle volken. Dat moet nog gebeuren omdat het nog niet gebeurd is. En het is letterlijke taal. In het Oude Testament, maar ook aangehaald uiteraard in het Nieuwe. Nou ja, in het Nieuwe niet al te vaak, mijn zinziens. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk, waarom zouden glasheldere oud-testamentische profetieën in het Nieuwe Testament herhaald moeten worden? Voldoende is om ernaar te verwijzen en daarmee te impliceren dat deze oud-testamentische profetieën nog vervuld moeten worden in de toekomst. Vandaar dat het onmogelijk is om aan de hand van slechts het Nieuwe Testament een algemeen en breed en systematisch inzicht te krijgen in de wederkomst van Christus en alle gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Je moet eerst terug naar het Oude Testament. Daarin werd dat aangekondigd. Hoe dat ook zij, de verwachting van de discipelen, dat waren toch de meest ingewijden in de dagen van de Heer Jezus. De verwachting van de discipelen, die was als volgt. Zij waren, ik citeer maar even wat uit Lucas 19. Ik zoek het niet op, maar dat belet u niet om het niet te doen natuurlijk. Uit Lucas 19. Ik vind het een pracht van een schriftgedeelte. Ik gebruik het ook dikwijls. In Lucas 19 was men onderweg naar Jeruzalem. Heel duidelijk. De discipelen, althans voor een deel met knikkende knieën. Zij zeiden ook, we kunnen beter niet naar Jeruzalem gaan, want dat is Joods. In ieder geval veel meer dan Galilea is dat Joods. En het is voor ons veel te gevaarlijk. Want het Jodendom is zeer gevaarlijk voor het Christendom, omdat het Jodendom zeer gevaarlijk is voor Christus. In de Bijbel. Dus niet één cultuur, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat komt onder het Jodendom is religie. En Bijbels Christendom is geloof. En u begrijpt dat je daarmee weer een wereld van onbegrip oproept. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Het zijn twee dingen die haaks op elkaar staan. Wat? haaks. Dat is nog maar 90 graden. Hè? Het is 180 graden. Hè? Twee keer haaks dan. Vooruit. Maar de discipelen waren onderweg naar Jeruzalem. En daar staat er dat de Heer hen een gelijkenis vertelde. Omdat zij nabij Jeruzalem kwamen. En omdat zij dachten. Heb je hem gevonden, Lucas 19? Omdat zij dachten. Meende staat er. Dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Zij verwachten nog steeds en terecht het koninkrijk. Want een koninkrijk begint niet met een volk dat zich een koning wenst en daarna een koning kiest. Zo is België ontstaan. Maar je weet hoe het... Nou ja, laat me zeggen. Nou, Nederland eigenlijk ook, maar vooruit. Nee, naar Bijbelse maatstaven gebeuren die dingen van boven. Hiërarchie komt niet van onderaf, maar van bovenaf. Dat wil zeggen, een koninkrijk begint met een koning. En zij dachten dat het koninkrijk als terstond zou openbaar worden. Waarom ook niet? Zij dachten dus in ieder geval dat zeer binnenkort dan wel terstond die, op zijn minst die koning zou worden aangesteld. En daar hadden ze groot gelijk in. Dat duurde nog maar een week. Nou ja, 8 dagen dan, vooruit. U weet toch welke dag het was? Nou, de dag voor de intocht van in Jeruzalem. Als je het goed nazoekt. Dus dat is een weekje voor de opstanding van Christus of zo. En in zijn opstanding werd hij gesteld tot Here en tot Christus. Dus dat klopt. Maar daarmee zou niet het koninkrijk openbaar worden. Het zou alleen fundamenteel worden opgericht. Waarna in ieder geval nog een periode zou moeten komen waarin dat koninkrijk zou openbaar worden. Want koninkrijken worden gewoonlijk opgericht in het geheim. Dat mag niet meer, hebben wij afgeschaft. Wij noemen dat achterkamertjespolitiek en dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen vanuit de Bijbel dat daar niks mee mis is. Dat gebeurt altijd zo. Van bovenaf wordt het plan gemaakt en daarna pas wordt het aan het volk medegedeeld. Dat het ondemocratisch is, ben ik mij bewust. Maar wij prediken niet de democratie, wij prediken het evangelie. Het koninkrijk zou worden opgericht binnen een week. Over 7. De goede verstaande heeft maar een half woord nodig, nog 7 te gaan. Nee, daar kom ik wel op terug van de week. Ik heb nu nog tijd, kan het zeggen. Hè. Kom ik wel op terug van de week. Nog 7 te gaan en dan zou dat koninkrijk worden opgericht. Maar niet openbaar worden. Zoveel was het nog niet. En dus staat er dat de Heer zegt dat het een en ander van doen heeft met een zeker welgeboren mens. Iemand, dat is iemand die zijn ouders goed heeft uitgezocht, zeg ik altijd. Noemen ze een welgeboren mens. Er is er maar één natuurlijk, dat is de Heer Jezus zelf. Hè? De zoon des mensen, de zoon van Adam. Met alle erfrechten en plichten die daarbij horen. Die zou buitenslands reizen om daar een koninkrijk te ontvangen. En hij riep zijn goederen, zijn dienstknechten tot zich. Dat waren de 10, maar ik zal u van het jaar niet vertellen waarom het de 10 waren. Althans niet hier in Woepertaal. Sorry. Hij riep zijn 10 dienstknechten, gaf hun zijn goederen over. Gaf ze elk een pond namelijk, staat er daar, Lucas 19. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. Mens, wat een geweldige uitspraak. Nee, wat het betekent, dat er niet zoiets is als de Heer die ons elke dag vertelt wat wij doen moeten. Niet zoiets als de Heer die ons zegt, ga nu links, ga nu rechts. Hij zegt, hier heb je een pond. Red je. Die heb ik uit Urk. Maar na de inzien komt hij uit West-Friesland, heb ik begrepen. Red je! Doet handeling totdat ik kom. En that's it. Ik zeg niet dat de Heer zich niet met onze levens bezighoudt of bemoeit. Dat zei ik niet. Maar voordat we het daarover hebben, zijn we eerst een heel eind verder. Want wij zouden ons bezighouden met de dingen des Heeren. En u weet toch hoe die gelijkenis verder gaat? Na verloop van tijd komt die Heer terug en roept zijn dienstknechten ter verantwoording. Dat heeft niks meer dus van doen met dat de Heer zegt je moet zus of je moet zo. De Heer houdt zich in het algemeen trouwens met dat soort zaken. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik doe het toch. Mijn vader zei tegen mij, ik denk dat de Heer ons maar wat laat aanrommelen hier. En dat zei hij op zijn oude dag. Of ik daarvan schrok? Nee. Natuurlijk niet, dat had ik al lang gezien. De Heer geeft ons alle vrijheid om te gaan en te staan waar wij willen. Daar leven wij uit. Uit die genade, uit die vrijheid. Hij zegt niet, ga links of rechts af. Maar de vraag is wat wij tegen hem zeggen. Of wij ons aan hem ondergeschikt maken en of wij de opdracht die wij fundamenteel als gemeente en dus als gemeenteleden hebben ontvangen, of wij die accepteren en daaruit leven willen of niet. En dan volgt de Bijbelse uitspraak, hij zorgt voor u. Zie, ik ben met u. Enzovoorts. In zijn werk. En de Heer zegt dan, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar er staat nergens nu links en nu rechts en weet je veel. Laat staan dat we gaan zeggen, dat wij gaan zeggen, ja, we wachten nog op de wil van de Heer in deze. Hè? Wat ben je tegenwoordig gaan doen? Nou, ik wacht op de wil van de Heer. Ik weet zeker dat je kunt wachten tot Sint-Jutemus until kingdom come. Dat vind ik altijd nog een prachtige uitdrukking. Ja, en daarna zegt hij, wat heb je gedaan met dat vond? En dan zeg ik tegen hem, nou, ik heb gezitten wachten op uw wil. Want ik kende uw wil niet. Nou, die wil van de Heer ken ik wel. Die zegt, doet handeling totdat ik kom. Ga maar rustig verder. Dat is de verantwoordelijkheid die wij krijgen. God zij dank. Nou goed. Dat is Lucas 19. En ik wijs hem erop voor de goede orde. Dat toen die Heer terug... zoals ze zegt, ik heb het niet opgezocht. Maar als de Heer dan terugkomt, die wil even gewoon, komt hij terug. En dan blijkt dat zijn koninkrijk wel degelijk is waar die 10 allang waren. Het koninkrijk was niet maar in dat verre land, maar het was ook in het land dat hij verliet, dat staat er. In ieder geval op het moment dat hij terugkomt. En hij zei deze, hoe staat het precies, leest iemand hem even voor. Breng ze hier, deze die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Altijd een aardige tekst als iemand weer eens roept dat God een God van liefde is en dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Grover kan je dat ook al niet zeggen. Maar dat is wel wat in wat wij noemen de wederkomst van Christus gebeuren zal.
Op deze mijn vijanden die niet hebben gewild, ja, dat over hen koning zouden zijn, breng ze hier.
Ja, deze mijn vijanden, dat woord wilde me niet te binnen schieten. Maar deze mijn vijanden. Maar ze waren fundamenteel zijn onderdanen, alleen zij wilden hem niet als koning. Waarom niet? Omdat ze democratisch waren. Toch of niet? Dat is toch zo of niet? Ze kozen zelf een koning. Ze maakten zelf al uit wie ze hebben wilden als leidsman. Net als Israël in het verleden. Die zei, ja, God kan die Mozes wel aanstellen, maar we willen inspraak. He? Dat begon al in het allereerste. Wie heeft u tot rechter over ons gesteld, weet u nog, zeiden ze. Maar ja. Laat ik daar maar niet op ingaan. Ik ga naar Matteüs 24. Nou ja, dat had ik al lang open liggen. Matteüs 24. Dat is in dezelfde omstandigheden, in dezelfde tijd, dezelfde dagen. Want Lucas 19 loopt uit op wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. Maar dat kunt u nou niet meer zien, want die hebben het al weggeslagen. Maar hier in Matteüs vinden we dat ook. Dat is in Matteüs 21, zodat u ziet dat u in dezelfde tijd bent. Matteüs 21, zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat is waarschijnlijk dan één dag later, maar op Palm Pasen is dat, dat weet u, hè. Dat is precies de eerste dag der week. En daarmee één week voor die andere eerste dag der week, de dag van zijn opstanding. Het is dus in wat wij noemen de Lijdensweek, de eerste dag daarvan. En daar gebeurt het een en ander, waar ik nou maar niet op in zal gaan. Maar wat er gebeurt in die dagen, is dat de Heer Jezus overdag in Jeruzalem is en 's avonds niet. U weet toch hoe het zat met die zogenoemde intocht? Heel hardnekkig is dat. Het was geen intocht. Zij togen in Jeruzalem. Maar het was geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Bovendien, wat we erover lezen, is een tocht over de Olijfberg. Naar Jeruzalem en in het zicht van en met het zicht op Jeruzalem. Ieder die ooit in die buurt geweest is, weet hoe dat eruit ziet. Vandaag althans. Maar u weet toch hoe die geschiedenis afliep. Het was een tocht met die ezel en Hosanna gezegend is hij. Die komt in de naam des Heeren, Psalm 118 en dat soort zaken. Het was allemaal feestelijk, behalve bij de orthodoxe Joden. En die zeiden, meester laat toch uw discipelen zwijgen, want ze vonden dat ongepast. Hè? Ik bedoel, als het een beetje religieus lijkt te worden, moet het toch kerkelijk geordend zijn, of zo, om zo te zeggen. Er moet een passende liturgie zijn en dat wilde gedoe, dat wilde evangelische gedoe, dat kan niet. Hè? Maar u weet waar het op uitliep. Men kreeg Jeruzalem in het zicht bij de afgang des Olijfbergs. En toen werd het treurnis. Nee, niet door alle evangelisten wordt dat beschreven, maar in ieder geval wel door Lucas. En het is niet strijdig met Matteüs en Marcus en Johannes. Weet u wat ik nou deed? Schrift met schrift vergelijken. Is leuk, hè? Waarom denkt u, even onder elkaar, hè? Het is vermaak, zijn vermakelijke dingen. Een van de vakken die van oudsher op een bijbelschool werden gegeven, nu niet meer, al lang niet meer, maar En op theologische universiteiten. Een van de vakken was harmonie der evangeliën. Als je het daar had over harmonie, ging het niet over muziek, maar ging het over Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, die van oudsher geacht worden strijdig met elkaar te zijn. Want ja, je spelt die boeken verschillend en zo, weet u wel. En de harmonie der evangeliën was dan het vak waarbij men de verschillende verhalen uit de verschillende evangeliën zodanig formuleerde dat het één verhaal werd. Want ja, de Heer is in gebreken gebleven door ons het leven van de Heer Jezus op vier verschillende manieren te beschrijven. Zodanig dat wij denken soms dat het verschillende levens zijn ook nog. Of althans voor een deel verschillende gebeurtenissen. En dus heb je nodig het vak harmonie. Ja, der evangelie. Maar waarom denkt u dat wij dat hebben in vieren? Nee, wat me luister. Ik probeer het netjes te zeggen en met alle respect, maar ook relativerend. Hè. Men heeft uitgevonden, maar ja, dat kan iedereen bedenken hoor. Als je maar lang genoeg nadenkt, kom je er wel op. Hè. Dat door die vier evangelisten de Heer Jezus op vier verschillende wijzen beschreven wordt. En daarmee krijg je dus een verschillend aspect van zijn leven in de verschillende evangelieën. Je weet wat een aspect is? Dat is een facet. Je weet wat een facet is? Een facet is zo'n vlakje op een geslepen edelsteen. Dat geeft dan verschillend licht, zo heet dat dan. Verschillend licht, verschillende facetten. Nou goed, dus men heeft uitgevonden dat daarmee verschillende facetten van het leven van de Heer Jezus geschilderd worden. Waarna de vraag is welke facetten dan, en die kun je ook zelf bedenken. Maar ja, de Heer wordt ons nou eenmaal voorgehouden als zoon van God, als zoon des mensen, als iemand met een troon in de hemel en als iemand met een troon op aarde. Dan heb ik er al vier, we hebben vier evangelieën, dus we moeten dat over elkaar kunnen verdelen. Dat heeft men van oudsher ook gedaan. Ik persoonlijk denk dat het beginsel ook juist is. Ik denk bovendien dat helaas de verdeling toch enigszins verkeerd is uitgepakt. Want wat ons traditioneel is overgeleverd, komt heus verkeerd uit. Maar het idee lijkt me goed. Dat wil zeggen, Matthäus de koning, Lucas de mens, Marcus de dienstknecht en Johannes de meester. Dat wil zeggen, de hoge priester eigenlijk, met zijn goddelijke positie. Daar ga ik nou verder niet op in, want dit soort dingen zijn bijbels gezien al heel moeilijk te bewijzen. Maar ja, u kunt zich toch ook voorstellen dat het toch wel een beetje vergezocht is. Natuurlijk, als twee mensen dezelfde gebeurtenis beschrijven, geven ze verschillende beschrijvenis. Doen ze daar met opzet? Nee, maar het is zo. Ze hebben een verschillende beleving en waarneming. Dat heb ik van mijn broer geleerd. Uit de dagen dat hij zijn rechercheopleiding kreeg. Je hebt twee getuigen, die stonden erbij en die keken ernaar. En die zagen twee beren broodjes smeren. Maar ze geven toch een verschillend verhaal. En of het bruine beren waren of witte beren. Nou goed, we zouden niet aan bruine of witte beren denken. Of ik nou langzamerhand ergens anders terechtkom. Maar goed. We laten het maar weer vervelen wat het is. Het ligt vooraan. Ik denk, maar nou besteed ik er veel te veel tijd. Ik denk dat de meest voor de hand liggende reden voor die vier verschillende Bijbelboeken is, dat op het moment dat wij beginnen te lezen in het Nieuwe Testament, worden wij gedwongen om schrift met schrift te vergelijken. En als je dat namelijk niet leert of niet doet, kun je met de Bijbel niets. Nee, niks nuttigs. Ik ben niet serieus. Ik denk dat de belangrijkste reden is. Je leest Matthäus en je legt er meteen Lucas naast. Nee, Marcus komt pas later, Johannes ook. Want in Matthäus en Lucas vind je vermelding van de omstandigheden van de geboorte van de Heer Jezus. Dus je legt ze naast elkaar. Of je ze in elkaar moet schuiven. Maar ja, wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Velen van ons kunnen die uitspraak wel gebruiken, denk ik. Maar doe maar in. Nee, maar zo leer je dat, hè. Vergelijken, schrift met schrift vergelijken. En als je weet en gelooft, als je gelooft dat het het woord van God is, weet je ook dat er geen tegenspraak in kan zitten. Dan heb je wat te doen. Maar goed, intocht in Jeruzalem. Nee, het was een tocht na Jeruzalem. Het was een feestelijke tocht over de Olijfberg. Maar op het meest feestelijke moment, het zicht op Jeruzalem, houdt het verhaal op. Het wordt een afgang. Onthoud die als je dat nog eens leest, hè. Bij de afgang des Olijven, het werd een afgang, ja, want de Heer weende over de stad, staat er, en zei dat het toch wel een heel bijzondere dag was vandaag. De eerste dag der week, dat was waar, maar ook een heel bijzondere datum. Op grond waarvan? Op grond van het Oude Testament uiteraard. Och, of gij nog, ook nog in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En Jeruzalem zal omsingeld en Jeruzalem zal verwoest worden. En dat soort zaken meer. En vier dan maar eens feest in het Jeruzalem waarvan je net gehoord hebt dat het verwoest zal worden. Het werd trouwens geen feest, want de Heer kwam de stad binnen. Het eerste waar je dan terechtkomt is meteen bij het gebied van de tempel. Want het ligt helemaal aan de oostzijde van de stad, aan de kant van de Olijfberg enzovoort. En wat deed hij daar in de tempel? Ja, keerde de tent om zo te zeggen. Dat noemen wij de tempelreiniging. Al ben ik bang dat het daar een nog groter zootje was dan het daarvoor was. Feest. Hij kwam voorbij een vijgenboom die van oudsher een beeld is van de Israëlitische staat. Waarom? Dat is symboliek, dus dat leg ik je nou niet uit. En hij vervloekte die boom. En vier dan maar eens feest. Het was geen feestelijke intocht. Integendeel, wat overbleef was. Hier komt niks van terecht. Dat koninkrijk wordt niet terstond openbaar, nog steeds toch Lucas 19. Waar gaat het dan naartoe of waar is het dan? En het antwoord is in de hemel. Dat is het eerste antwoord. Er is nog een antwoord. Maar goed. Maar in de hemel, daar staat die troon om zo te zeggen. En hier in deze dagen ging de Heer overdag Jeruzalem in. Maar hij weigerde daar te overnachten en ging er elke avond weer uit terug naar de Olijfberg. En tot vandaag is de geschiedenis niet verder gekomen dan de Olijfberg. Staat het in de Bijbel? Nee, dat staat niet in de Bijbel, dat zeg ik. Schrift met schrift vergelijken. De geschiedenis van de Messias is wat de aarde betreft en wat Israël of althans Juda betreft niet verder gekomen dan de Olijfberg. Dat is ongeveer waar de Heer die gelijkenis van die ponden vertelde. En het had over een welgeboren mens die zou reizen naar een ver land enzovoorts. Geschiedenis is daar blijven steken. De Heer heeft overnacht op die olijven. Er staat ergens in, ik meen dat het Lucas is, geloof hoofdstuk 21, dacht ik ongeveer rechts onderaan de bladzijde, in de bladspiegel van Jongbloed, ja. Overdag leerde hij in de tempel en s'avonds ging hij uit naar de Olijfberg. En op de Olijfberg sprak de Heer avond aan avond, voor zover ik heb kunnen nagaan, met zijn discipelen over wat wij noemen de wederkomst, maar wat hij noemde de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat is niet, dat betekent aanwezigheid, hè? Dat weet u, hè? De parousia, de toekomst. De aanwezigheid van de Zoon des Mensen, want de eerste komst van Christus was zijn aanwezigheid hier op aarde. Zijn toekomst is net zo goed zijn aanwezigheid op en bemoeienis met de dingen hier op aarde. Nou goed, maar zij liepen daar rond en dan staat er zoiets als dat de Heer, nou laat ik het lezen dan vanaf Matthäus 23... Vers 36, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Voor degenen die discussiëren willen, betekent geslacht deze generatie of dit ras? Gaat uw gang. Vanmiddag. Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, welke dingen staat hiervoor? Hè? Is niet best, de Heer spreekt oordelen uit over Israël zodanig op gelijke wijze als dat Mozes dat deed in Deuteronomium. Met name de laatste hoofdstukken. Is niks nieuws onder de zon. Oordelen over een ongelovig volk. En dan staat er in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem. Twee keer. Zodat je zeker weet dat het niet over Barneveld gaat. Of was het nog Voorthuizen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik wilde zeggen Rome, maar doe maar. Jeruzalem, Jeruzalem, ook niet over Babel dus. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, dan wel worden. De laatste was Stefanus. Nee, dat is hier nog toekomst, maar goed, hè. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd, onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Israël liet zich niet verzamelen. Maar die uitspraak komt uit... Oké. Ja, die uitspraak komt uit Jesaja 9 en 40. Uit Jesaja 49, waar ook staat, wie zich dan wel liet verzamelen. En dat waren niet de twee, maar wel de 10 stammen. Het waren aan de einde der aarde, maar ja, doe maar. Dat staat daar allemaal, ja. De Heer zou, de Messias zou Israël verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. En toen werd tot de Messias gezegd, ja, maar het gaat niet alleen maar over Israël in de zin van een Israëlitische staat. Het gaat over Israël, over een Israëlitisch volk. En dat is heel wat meer dan dat. Maar goed, dat is een ander hoofdstuk. Hebben we het nu ook niet over. Ik heb u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Ook een mooie. Je kan bewijzen aan de hand van de schrift, letterlijk, voor iedereen duidelijk, dat de uitspraak, zie, uw huis wordt u woest gelaten, slaat op een woning van 3x4 of 5x6, dat wil ik aanwezen, van Judas, de discipel die de Heer Jezus verriet. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat zo is. Dit is namelijk een uitspraak uit wat het maar was, Psalm 69, staat er gelukkig bij, dan hoef ik het niet te onthouden. Uitspraak uit Psalm 69, die aangehaald wordt in Handelingen 1, en waar staat, zie uw huis worden u woest gelaten, van toepassing is op Judas. Dat is voor degene die vragen, heb je daar een tekst voor. En daarna moet ik u zeggen dat Judas een type is van het Joodse volk, dat de Messias verriet dan wel af is. En hun huis, het huis van Judas is dan het huis Israëls, of dat wil zeggen het land, de Joodse staat, of wat er voor door moet gaan. En in ieder geval is het Jeruzalem, per slot huis, beet, betekent ook maar gewoon plaats waar men woont, dat is alles. Ons woord huis betekent dat trouwens ook gewoon in het Nederlands, hoor. De plaats waar men woont. En daarvan staat, zal verwoest worden. Met andere woorden, de uitspraak in de psalm wordt weliswaar op Judas van toepassing gebracht, zwart op wit. Dan ben je eraf. Tenzij dat je de symboliek herkent en dan weet je ook dat huis Jeruzalem is. En dat het lot van Judas en zijn huis uitbeelding is van het lot van Juda, het hele Joodse volk, de Joodse natie en daarmee ook van Jeruzalem. Dat is inclusief de andere uitspraak uit Handelingen 1, want daar hebt u vanmiddag ook nog wat te doen. Een ander nemen zijn opzienersambt. En je kunt bewijzen uit de Bijbel dat Judas vervangen is als een van de 12 door een Matthias. Die in Trier begraven is. Als ik langzaam praat, dan schiet me veel te binnen, wordt het nog moeilijker. Dus ik kan beter toch snel praten, maar ik zal het niet zo snel doen als... Vrouw Bettina Langenberg. In de Matthiaskerkje, ja, in Trier. Dat is allemaal het tot je dienst. Maar een ander nemen zijn opzienersambt geldt dan ook dus voor dat een ander volk het priesterambt van het Joodse volk zou overnemen. Toch? Het is veel meer dan dat. Staat dat ergens zwart op wit? Nee, dat staat niet zwart op wit. Dat is een conclusie die je trekken moet. Wat ook niet te moeilijk is voor iemand die gelooft. En zeker niet als wij geloven dat dit het woord van God is. En als je die conclusies niet wil trekken, oké, zoek het dan maar uit. Blijf dan maar kind. Blijf dan maar kleuter. Aapnootmis, prima. Dat is heel nuttig, ja. Aapnootmis is heel nuttig. Teunvuurgeister, maar goed. Maar de bedoeling is dat daar wat op gebouwd wordt, uiteraard. Dat is met de Bijbel ook zo. En ik ben blij met de illustraties die de Bijbel zelf geeft van hoe profetieën vervuld zullen worden. probleem is dat voor ongelovigen en cynici en hoe ze maar heten mogen, dan altijd blijft, ja, dus kijk, dit is de vervulling van, dat vinden ze een interessant verhaal. Maar wat maakt het ons uit of deze profetie over zijn huis worden woest gelaten en de anderen nemen zijn opzienersambt? Wat maakt het ons uit dat het vervuld is aan een figuur die wij toch niet kennen en die Judas heette? Wat maakt ons dat uit? Wat maakt het ons uit hoeveel er waren die het evangelie predikten trouwens? Toch niks. Waarom staan die dingen dan in de Bijbel? Omdat er nog veel meer aan hangt. En als je dat niet zien wil, wil je het niet zien. Prima. Als het je te moeilijk is, te veel moeite kost. Oké, nou ja, dan niet. Als het je afhankelijk maakt van anderen die het je vertellen, en je tot de conclusie moet komen dat je het zelf in je Bijbel niet hebt kunnen vinden, word je misschien stinkend jaloers. Huh? Maar het is niet anders, toch? Goed. Nou, we zijn in Jeruzalem. Zie uw huis worden uw woest gelaten. Hier wordt, als u mij vraagt, deze uitspraak uit Psalm niet toegepast op het huis van Judas, maar op het huis van het Joodse volk en meer specifiek op Jeruzalem. Dat blijkt uit het verband, zodat je maar ziet dat een en dezelfde profetie meerdere vervullingen kan hebben en gewoonlijk ook heeft. Waarbij de ene vervulling een illustratie is van de andere vervulling. Met andere woorden, waarbij de vervulling van een profetie in het verleden, nu, wat nu verleden is, tegelijkertijd functieert als een illustratie van hoe diezelfde profetie in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Zodat wij de geschiedenis hebben als uitleg, als verklaring van, als uitleg van het profetisch woord. En dan zegt iemand, ja, maar die kleine avond gebruikt de geschiedenis als argument. En hij zegt zelf, je zou alleen de Bijbel gebruiken. Maar ik geloof dat de Bijbel zegt dat die geschiedenis model staat voor enzovoort. En waarom ook niet? Dat heb ik ook niet uitgevonden. Ik weet niet waarom ik het mij herinner, maar ik herinner me nog dat Johannes de Heer schreef, letterlijk, die zei, Antiochus Epiphanes is een voorbeeld, is een type van de komende antichrist. Ik herinner me dat ik dat las. Dat is een kort zinnetje. Korte zinnetjes zijn altijd wat lastig en altijd wat moeilijk. Maar niettemin, fundamenteel is het waar, ja. En zo verder en zo verder. U begrijpt toch ook dat toen Mozes zich meldde bij zijn volk, u weet wel, was opgevoed aan het hof van Farao. Waarom zou het eigenlijk geweest zijn dat die man eerst opgevoed werd aan het hof van Farao? 40 jaar lang. Nou goed. En toen meldde hij zich. Denk er maar eens over na. En toen meldde hij zich. Wij gingen kijken naar de leden van zijn volk. Dat waren niet de Joden, dat was Israël. Mozes was trouwens geen Jood. Nee, ik blijf die dingen zeggen. Wend er maar aan. Dat is zo. Mozes was geen Jood. Mozes was een Israëliet en hij was uit de stam van Levi. Hij meldde zich bij, ging kijken bij de omstandigheden van zijn volk, zag dat in onrecht gedaan werd door een Egyptenaar. En toen keek hij om zich heen, herwaarts en ginswaarts, staat er. En hij zag dat er niemand was en toen sloegen die Egyptenaar dood. En wat zeiden de leden van zijn volk toen? Wie heeft u tot rechter over ons gesteld? Waarom staat dat in de Bijbel? Allemaal. Wij herkennen daarna toch, later, herkennen wij daar toch de Heer Jezus in? Die bestemd was voor het koningschap, zoals Mozes, in Egypte, als beeld van de wereld. En op de gezette tijd keek hij om naar zijn volk, want de Heer heeft naar zijn volk omgezien. Vanmiddag kun je ook nog gaan zitten tellen hoe vaak dat in de Bijbel staat. Dat de Heer naar zijn volk zou omzien en heeft omgezien. om zijn woords willen, om de vaderen willen, wat het maar was. Hij ging naar zijn volk en hij zag dat een onrecht gedaan werd, sloeg de Egyptenaar dood. Maar u begrijpt toch dat die Mozes in die situatie een beeld is van de Heer Jezus, die zijn volk bezocht. Maar het volk liet zich niet verzamelen, niet onder Mozes toen en niet onder de Heer Jezus in zijn eerste komst. En het resultaat was dat Mozes moest vluchten door en voor zijn eigen volk. En toen ging hij maar een andere kudde hoeden. Die van zijn schoonvader Jethro. Nou ja, het was zijn schoonvader nog niet, maar dat werd het daarna. He? En 40 jaar later kwam hij weer om. Omdat hij opnieuw gestuurd werd door de Heer. En Stefanus doet ook uitspraken die hij niet in de Bijbel kan hebben gelezen, want ze staan er niet. Maar Stefanus zei wat Mozes dacht toen hij oorspronkelijk die Egyptenaar doodsloeg. Want er staat, en hij meende dat die Israëlieten in hem de van God beloofde verlosser zouden erkennen en herkennen. Lees het maar na in Handelingen. Hoe wist Stefanus dat? Dat staat niet in de Bijbel. Nee, het werd een van Gods wegen geïnspireerd. Oké, dan ben je daar weer af. Maar goed. Hè. Maar wat leren wij? Staat het in de Bijbel? Nee, staat niet in de Bijbel. Maar wat leren wij? Dat Mozes in die situatie een type is van de Heer Jezus in wat wij zijn eerste komst noemen, waarin Israël zich niet liet verzamelen, maar waarin wel die Egyptenaar is een kopje kleiner is gemaakt. Daarna zoek je het woord Egyptenaar op in je Bijbel, dan wel in je concordantie, als je dat lukt tenminste, zoek je dat op en dan zal je tegenkomen hier en daar een tekst waarbij het woord Egyptenaar gebruikt wordt ter aanduiding van de duivel als zodanig. En daarmee dus ook van de antichrist, want dat is precies dezelfde. Dat is de duivel. Ja, staat dat in de Bijbel? Ja, ik denk het wel. Maar zoek het maar op, de Egyptenaar. In het Nieuwe Testament heet dat de Satan is overwonnen en dat de Heer Jezus Christus teniet gedaan heeft. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar dat de Joden zeggen, wie heeft hij tot de overste ons, over ons gesteld? Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is toch wat er gebeurd is? Heel de Bijbel door vind je die dingen terug. Je kan ze er niet uithalen. Blijf er gewoon in staan en men zal er aandacht aan geven. Zie uw huis worden u woest gelaten. Terug naar Matthäus 23. Zie uw huis worden u woest gelaten. Jeruzalem dus zou verwoest worden. Het huis van Juda. En op ander niveau het huis van Judas. Maar toen het huis van Juda, Jeruzalem, verwoest werd en een einde gemaakt werd van Gods wegen aan, laten we zeggen, de Joodse staat of wat er voor door moest gaan, aan de vijgenboom om zo te zeggen, werd de functie van Juda, van het Joodse volk, wat er van Israël over was, officieel althans, werd gegeven aan een ander volk, want een ander nemen uw opzienersambt. Ik zoek het allemaal niet op. Dan kunt u zelf handelingen, hè? U bent verplicht dat te doen. Te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Het zal duidelijk zijn dat in één korte zin gezegd, dat de gemeente die plaats van Israël heeft ingenomen, en dat het opzienersambt, dat is het priesterambt feitelijk, dat het opzienersambt van Juda, van het Joodse volk, van Gods wegen, is overgedragen aan iemand anders. Namelijk eveneens aan een volk, in de praktijk is dat de gemeente. En officieel kan dat niet. In de praktijk wel, officieel kan dat niet. Officieus is het, werd het overgedragen van Juda aan Efraïm. En ik zeg die dingen toch maar, vroeg of laat loop je er toch tegenop. Dus ik zeg maar meteen, het is van Juda naar Efraïm gegaan, dan wel van de 2 stammen naar de 10 stammen, om heel wat voor de hand liggende redenen. Maar goed, ik doe mijn best daar niet over te spreken. Ziet uw huis worden u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Niet gezegd tot de discipelen, die hebben de Heer hierna wel gezien, niet al te vaak, maar vooruit. Maar gezegd tot het Joodse volk, tot het officiële Israël, om zo te zeggen, tot het officiële priesterlijke Israël van oudsher. De Heer zegt, gij zult mij niet zien. Waaruit bovendien volgt dat aangezien sinds de roeping van Israël Gods handelen met de wereld loopt via Israël, omdat Israël nou eenmaal dat priesterlijke en koninklijke volk was sinds de uittocht uit Egypte. Aangezien dat zo is, betekent het dat de Heer dus zijn aangezicht ook niet laat zien aan de wereld, want het zou via Israël moeten gebeuren. Heb u dat? Israël is dat priesterlijke volk, dat staat tussen God en de mens, want de priester staat tussen God en de mens. Zoals de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ene, de middelaar is tussen God en de mens, staat in het Nieuwe Testament, dat weet u, hè? Met name de Hebreeënbrief en nog zo wat schriftplaatsen, uiteraard. Maar de priesterlijke volk staat tussen God en de volken. Als de relatie tussen God en dat priesterlijke volk is afgebroken en God zegt tot het priesterlijke volk, gij zult mij van u niet zien, betekent het dus dat Gods bemoeienis met de wereld ook is afgebroken. Want het ligt een fase verder. Een schakel verder, zo u wilt. Jawel. Dat is de situatie. En daarna volgt automatisch natuurlijk, maar God verzamelt zich toch gewend uit de volkeren. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is uit de volkeren, want met de volkeren heeft God niks van doen. En als hij toch wat van doen wil hebben met u of mij, moet hij ons roepen uit de volkeren, want de volkeren heeft hij terzijde gesteld. Dat loopt via Israël officieel. Heb ik die nog? Ja, dat is niet het eind van het verhaal, er zit nog veel meer aan vast, maar ja. Dit onttrekt zich toch enigszins aan ons onderwerp nu verder, hè. We worden geroepen daaruit. Nou goed, gij zult mij niet zien totdat gij zeggen zult, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En wij herinneren ons niet alleen dat dat Psalm 118 is dat geciteerd wordt, maar dat dat zojuist deze dag of één dag eerder of twee dagen eerder gezongen werd bij de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Het lag hen vers in het geheugen. Bovendien, ze moesten het lied oefenen, want Psalm 118 is het laatste, de laatste psalm van de zogenaamde Hallel. Dat zijn die psalmen 113, 114, 115, 115, 116, 117, 118. Ja, 114 tot en met 118, die bij elkaar aangeduid worden als Hallel in het Hebreeuws en in het Nederlands als de lofzang. En die wordt gezongen ter gelegenheid van Pesach. Staat dat in de Bijbel? Nee, er staat niet in de Bijbel dat dat zo is. Dat komt uit de Joodse traditie. Als zij de lofzang gezongen hadden, weet u nog, dat was de afsluiting van de nacht dat hij verraden werd. En het laatste deel van de lofzang bestaat uit gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren, want het is Psalm 118, vers 26. Heb u die? Staat dat in de Bijbel? Nee, staat niet in de Bijbel. Lofzang kan van alles zijn, vooral in onze tegenwoordige tijd. Het is gewoon prees, hè. Zoals iemand die al 25 jaar aan biddingleider was. En, maar goed, als je niet oplet, heb je er niks aan. Daar heb ik het gisteren over gehad, hè. De lofzang uit de Joodse traditie, die vijf psalmen. Ja, wie dat bepaald heeft, weet ik niet, maar zo was het nou eenmaal. En dus als zij de lofzang gezongen hadden, wil zeggen, als zij gezongen hadden, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Maar weet u wat ze ook gezongen hadden? In het couplet daarvoor. De steen die door de tempelbouwers... De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En daarom geloven wij het niet, maar dat staat er in het Nieuwe Testament later bij. Psalm 118, zoekt u die maar op. Die psalm is dat. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. En de Heer haalde het aan, ook in deze dagen. Dus drie hoofdstukken eerder in Matthäus 21. En daar wordt... Niet, misschien niet gezegd, maar op zijn minst geïmpliceerd dat de bouwlieden waren de Joden. Zij verwierpen de steen, dat is Christus. Daarna werd die Christus, die steen, tot hoofd des hoeks, niet beneden in de grond, maar in de top van het bouwwerk, uitermate verhoogd. En ik kreeg een positie bij de gemeente, namelijk bij een ander volk, en dat staat er. En in de praktijk is dat de gemeente. En officieel was het... Efraim, oké, wilden we het niet over hebben. Dus twee hoofdstukken eerder, daar gaat het allemaal om. Ik bedoel, u duidelijk te maken dat waar gesproken wordt of gaat worden over wat wij noemen de wederkomst van Christus, wordt dan toch heus fundamenteel in enige korte pericopen, dan wel zinnetjes gesproken, over het tegenwoordige werk van Christus in afwachting van zijn wederkomst. Jeruzalem zou verwoest worden, onze bedeling kenmerkt zich door een verwoest Jeruzalem. En voor zover het in de loop van de 2000 jaren bij gelegenheid weer opgebouwd werd, gedeeltelijk overigens, werd het altijd weer verwoest. Zodat onze gedachten daarbij bepaald worden. Jeruzalem wordt verwoest. Zijn ze het aan het bouwen? Wordt weer verwoest. Maar het tegenwoordige Jeruzalem, de toekomst van Jeruzalem, wordt verwoest. Dat is het. Staat elders ook, ja. Er staat, er zal verwoesting zijn tot het einde van de 70 weken aan toe. Dat wil zeggen, tot aan dat de Heer zijn voeten alsnog en opnieuw zal zetten op de Olijfberg. Het is een andere plaats, hè. Kun je naast leggen, moet je ook doen. En in elkaar schuiven, om zo te zeggen. Althans met elkaar vergelijken. En dan is dat duidelijk genoeg. En vandaar dat je via deze verwoesting van Jeruzalem niet maar terechtkomt bij de verwoesting van Jeruzalem officieel in het jaar 70 van onze gebrekkige jaartelling. Want de Romeinen hebben Jeruzalem verwoest, staat dat in de Bijbel? Deze staat niet in de Bijbel, maar het is wel gebeurd. En als je niet weet dat het gebeurd is, dan is er nogal wat in de Bijbel wat je dan niet begrijpt. Sorry. Nee, waarom ik dat zeg? Omdat je straks op de camping zit, zit je met elkaar te praten en dan zegt er iemand, ja, maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. Kan je nou wel zeggen, maar het staat niet in de Bijbel. Maar dan weet ik er nog wel een paar. Dat Jeruzalem verwoest wordt in het jaar 70, althans door de Romeinen, onder ene Titus enzovoort. Nee, niet die van die brief, maar goed. Doe maar. Dat staat niet in de Bijbel, maar daarom is het wel gebeurd. Als vervulling van profetie. Nee, dat Alexander de Grote het rijk der Meden, de koningen der Meden en Perzen, verslagen heeft. Dat staat ook niet in de Bijbel, maar het is wel vervulling van profetie. Het wordt wel aangekondigd. En je kunt die profetie dus niet verklaren als je niet de geschiedenis kent. Dat is waarom men ook inderdaad bij gelegenheid, als men wil, kan struikelen over zo'n eenvoudig hoofdstuk als Daniël 2. Daniël 2. Nee, dat is de droom van Nebukadnezar. Nee, die heet soms ook Nebukadrezar, zodat je altijd er nog voor kunt kiezen te zeggen dat er twee waren. De een heet Nebukadnezar en de andere heet Nebukadrezar. Flauw voor mij? Wel nee, dit soort opmerkingen krijg ik te horen. Van u? Nou ja, van u niet, maar van u wel. Nee, ik meen het bloedserieus. Ik meen het bloedserieus. Iemand, ja, het is niet aardig om het te zeggen. Ik doe het toch. Ik doe het toch. Iemand die mij zegt, ja, maar Pul en Tiglath-Pileser, mens inziens, zijn dat twee verschillende mensen. Goed. Wat ik toen ogenblikkelijk gedaan heb, is uit de kast trekken, Grosheide, de Bijbelse encyclopedie, dat is sinds heel lang het Nederlandse standaardwerk wat betreft de Bijbelse encyclopedieën, zo pak je uit, zocht ik op, Tul. En wat staat erachter? Andere naam voor Tiglath-Pileser. Alles met schriftverwijzingen erbij. Ja, en dan kunt u wel denken van, nou, je schrijft het anders, dus het is iemand anders. Zoek het dan maar uit, dan heb ik je niks meer te vertellen. Ja? Pul is Tiglath-Pileser. Ja, Pileser. Het komt van Pul of Pil, wat dat precies betekent. Dat is een afgod, is de naam van een afgod. En Ezer, weet iedereen, dat betekent hulp. Dus Pul, dat is zeg maar Jan. En Pileser is Jan is mijn hulp. Maar dat maakt helemaal geen verschil. En of hij nou Han heet, of Hannes, of Johannes, of Jochanan, of Ganania, het is heus dezelfde naam. Of Albertus, of Albert, of Ab, of Bert, of Bertus. Want ik heb iemand kent die heette Bebertus. Die kon de erf. Nou ja, het is heus dezelfde naam. Maar of je nou Wim heet of Guillaume, hè? Of Chuck of Charles, het blijft heus dezelfde naam. En dan kun je wel proberen het wiel uit te vinden, maar je maakt je alleen maar belachelijk. En als je denkt dat je dan een serieuze discussie voert, vergeet het maar rustig. Als je iets weet van de oude geschiedenis, zal ik maar zeggen, daar heb je niet de minste problemen met Daniel 2. Een gouden hoofd, een zilveren borst en armen, en een koperen buik en dijen enzovoort, en het ijzer enzovoort. Het laatste deel wordt een beetje moeilijker, omdat dat nog vervuld moet worden. Maar de algemene lijn uit het verhaal is makkelijk genoeg. En als u mij wil bewijzen dat het zilver dan toch staat voor iets anders dan het, wat was het ook weer, het Medo-Persische Rijk. Oké, hoor, gaat u dat maar. Gaat u maar de wiel uitvinden. Tenslotte, het is moeilijk om zo'n ding rond te maken. Misschien kan je het met een zeskantig ding ook. Probeer het maar. Als je vast wil raken in de Bijbel, moet je vooral proberen je eigen theorieën te ontwikkelen. Zou u die twee botten was er toch twee beenderen in de muil van die beer nog wat anders kunnen zijn? Ja, er staat niet bij wat het is. Dus als je geschiedenis niet kent, word je niet gehinderd door enige kennis van zaken. En volgens mijn oma Jo was dat een groot voordeel. Want dan kon je nog promoveren, kon je nog wat nieuws ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Maar goed, alsjeblieft, broeders en zusters. Toe. Goed. Nou, 24, Matthäus 24. De Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Kan het ons wat schelen waar hij was toen hij het zei? Toen hij de volgende woorden ging zeggen? Ja, dat kan ons wat schelen, want ze vormen het decor. Deze uitspraak is niet een uitspraak alleen maar over die gebeurtenis. De Heer Jezus is nog steeds vertrokken en de tempel uitgegaan. Dus je de Heer zoekt, hij is niet in Jeruzalem. Nee, als u een gelovige bent, is hij in u. En als u in Jeruzalem bent, dan moet ik u zeggen, dan is de Heer er ook. Maar u hebt er eigenlijk niks te zoeken. Het nut ervan, om Jeruzalem te bezoeken, ja, eigenaardig genoeg, het schijnt dat het nuttig is om de Bijbelse plaatsen te bezoeken, omdat het er ons bij bepaalt dat de Bijbel niet maar een verzameling losse overleveringen is, dan wel een boek met kunstig of minder kunstig verdichte fabelen, maar dat het realiteit is. En tot vandaag merk ik dat dit voor velen een grote stap schijnt te zijn. Ik weet niet beter. Heb ik nooit anders geweten. We zoeken waarheid en waarheid staat niet los van de situatie in de wereld. Wel los van wat mensen erover vinden. Toch? Maar dit zijn geschiedenissen die hebben plaatsgevonden. Het is concreet. Die plaatsen zijn er. Je kunt ze gaan bezien. En dikwijls dragen ze nog de sporen van de geschiedenis als zodanig. Wij praten niet over theorieën, niet maar alleen maar over onzienlijke dingen. Het zijn zienlijke dingen die zich uitgedrukt hebben in de loop van de wereldgeschiedenis en ten aanschouwen van de volkeren. We zouden goed van doordrongen zijn. Het is namelijk geen religie dat we aanhangen, het is waarheid. Het is de ontwikkeling van Gods heilsplan. En ga maar naar Jeruzalem kijken. Je hebt nooit een grotere puinhoop bij elkaar gezien dan het oude Jeruzalem vandaag. Meen ik. Die hoop stenen, een heilige stad. Ik denk dat Olijfberg een heiligere plek is dan Jeruzalem vandaag. Dat meen ik. Tamelijk kale top, althans aan de kant van Jeruzalem. Maar als ik er sta, kan ik geen woord meer uitbrengen. Want daar is de geschiedenis opgehouden en daar gaat hij ook weer verder. En de eerste fase daarna verder is alsnog de verwoesting van Jeruzalem. Dat is wat staat te gebeuren. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. In Matthäus 13 stond al, Jezus vertrok uit het huis en ging naar de zee. En daarna staat erbij dat het publiek dat er aanwezig was en naar hem luisterde toen hij sprak vanuit het bootje. Zij hoorden, maar zij verstonden niet. En zij zagen en bemerkten niet, want wat zagen zij? De Heer in een bootje. Sprekend naar de oever. Wat zagen zij? Zij zagen een symbolische uitbeelding, zoals in de beeldende kunst betaamt. Een symbolische uitbeelding van onze bedeling, waarin de zaligheid, namelijk de zaligmaker, terechtgekomen is in de Volkerenzee. En vanuit een scheepje, dat is namelijk de gemeente als zodanig, de uiterlijke vorm. Vanuit een scheepje wordt het evangelie gepredikt aan hen die in dat land zijn. Aan Israël dus. En met name aan de Joden. Maar dat zagen ze niet. En als u zegt maar symboliek, dan moet je. Dan zeg ik u, oké, dan zit u ook niet veel. Hè? Want hoeveel procent van de Bijbel is symboliek? Nou, dat kan je niet in procenten uitdrukken. Ik vroeg het nog ooit aan Bettex, de Bettex. En die zei, alles is symboliek. Achter alle zinnelijke dingen zit altijd wat anders. En Bettex demonstreerde het. Niet maar alleen uit de Bijbel, maar uit de hele zinnelijke wereld. Wat je ook ziet, is altijd symboliek. Het is altijd dingen zoals ze zijn, hebben altijd een diepere grond. Het zijn uitwendige dingen, de oppervlakkige dingen, de materiële dingen, zijn altijd de uitwerking van onzienlijke dingen, behalve voor de materialist. En materialist, dat is, materialisme is een ander woord voor oppervlakkigheid, dat begrijpt u toch, hè? Niet verder willen zien dan je neus lang is. Goed. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zo is het is het tot op heden. En zijn discipelen kwamen bij hem. Die gingen ook uit. Ze gingen ook uit buiten de legerplaats, zal ik maar zeggen. Ze gingen ook buiten om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Een steen staat voor het bouwen en afbreken is het tegenovergestelde daarvan. Alles wat hier is zal verdwijnen, zei de Heer. Meer zei hij er niet van. Daarna ging hij Jeruzalem uit, dat is vers 3, als hij op de Olijfberg gezeten werd. Nou moet je dus weten dat de Olijfberg niet is in Jeruzalem. Hoewel Jeruzalem geacht werd gebouwd te zijn op 7 heuvels, dan wel toppen. Ja, net als 7 bergen, ja. En Babel en Rome, maar vooruit. Maar de Olijfberg, de Bijbel leert, de Olijfberg ligt voor Jeruzalem, tegen het oosten. Waaruit je moet concluderen dat het toch nuttig is om de ligging van de diverse bergen die in de Bijbel genoemd worden, toch eens na te kijken. Want als van één belangrijk is dat het gezegd wordt waar die ligt, kon het van de ander ook wel eens belangrijk zijn.
Toch?
Nou goed. Ging de Jeruzalem uit, de weg terug, de Olijfberg, de weg terug langs die weg waar zij gekomen. Als hij op de Olijfberg gezeten was, waar hij weende over de stad, gisteravond of wanneer het maar was, gingen de discipelen tot hem alleen, want wat nu gezegd gaat worden is niet voor de wereld. Laat die maar discussiëren en het woord in twijfel trekken. De discipelen gingen met hem, tot hem alleen. En ze gingen niet met hem discussiëren. Zij vroegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken, het kenmerk, wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid, toekomst? Dat is het woord wat wij meestal lezen als wederkomst, hè? Wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid en wat zal het teken zijn dus van de volleinding der eeuw? Want het is niet de volleinding van de kosmos, het is de volleinding der aion. Niet dat het veel verschil maakt, maar in elk geval moet duidelijk zijn dat men niet verwacht het einde van de wereld, maar het einde van de tegenwoordige samenstel der dingen. Hè? Ja, dat is goed, ja, dat aion, het samenstel der dingen. De samenleving als zodanig, het reilen en zeilen van de mensheid, van de menselijke cultuur of wat er voor door moet gaan. De aion, de eeuw. Dat woord staat er, hè. Wat zullen de kenmerken daarvan zijn? En daarna zeggen de discipelen niks meer, maar zij luisteren. Nou ja, dat weet ik niet zeker, maar wat ik wel zeker weet is dat ze niks meer zeiden wat de Heer sprak. In ieder geval, zo wordt het ons voorgehouden en meer hoeven wij daar dus ook niet over te weten. En u weet toch wat de eerste opmerking was van de Heer Jezus toen? Zie toe dat u niemand verleidde. En als de Thessalonicenzen, die internet, nog helemaal geen internet hadden overigens. Nou ja, de democratie hadden ze wel al uitgevonden. Hoewel een andere soort dan de onze. Maar fijn. En als de Thessalonicenzen zich hadden laten wijsmaken, omdat iemand gedacht had dat hij het wiel dan wel het buskruid het zwarte garen moest uitvinden. Die dachten dat de dag des Heren of de dag van Christus, wat het maar was, al begonnen was. Zegt Paulus, dus 2 Thessalonicenzen 2. Zegt Paulus dat u niemand verleidde. En hij komt daar ook op terug, net als de Heer. Want Paulus herhaalt het in 2 Thessalonicenzen 2, de Heer Jezus in Matthäus 24 herhaalt het op. Dat u niemand verleidde. Als de duivel ons, u en mij, niet kan tegenhouden om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als onze verlosser en zaligmaker, kan hij altijd nog proberen om onze zalige hoop af te nemen, zodat wij gebukt en in het zwart door het leven gaan. Om ons schuld aan te praten. En om ons de verwachting op de heerlijkheid die zou geopenbaard worden te ontnemen. Weg met die zalige hoop en dus weg met die levende hoop. En dat is wat hij doet. En ik moet u waarschuwen, laat u daar niet voor gebruiken. Dat u niemand verleidde. En wat Paulus daarna doet, nadat hij dat gezegd heeft in 2 Thessalonicenzen 2, en wat de Heer Jezus doet hierna in Matthäus 24, is het Oude Testament opslaan. Dan was het om technische redenen tamelijk onmogelijk. Maar dat doet er niet toe. Maar wat hij deed was dan toch in ieder geval uit het Oude Testament citeren. Meerdere schriftgedeelten uit het Oude Testament. En hij hield het ze voor en hij, Paulus zei erbij, weet je niet dat ik jullie dat verteld heb? 2 Thessalonicenzen 2. Toen ik nog bij u was, hoe lang was Paulus bij de Thessalonicenzen eigenlijk? Hij kwam daar het evangelie prediken, er kwamen mensen tot geloof en daarna waren het de vervolgingen. En toen ging hij maar weer weg uit Thessalonica. En in die korte tijd heeft hij ze verteld over de wederkomst van Christus in het algemeen, een profetisch woord in het bijzonder en in het bijzonder de profetieën van Daniël. Kom daar nog eens om. Sommigen van u weten dat ik zeg, als het gaat over ons tentwerk, dan komt meteen dat woord evangelisatie bovendrijven. Dat is ook het doel, evangelisatie. En toch zeg ik tegen iedereen die erin betrokken wordt, zeg ik altijd meteen, nou ja, ik heb liever dat je het woord evangelisatie weglaat. Omdat mensen, ook onder ons gelovigen, bij evangelisatie toch aan wat anders denken dan ik. Bij evangelisatie denk ik toch gewoon aan de prediking van Bijbelse waarheid aan onwetenden. Welke Bijbelse waarheid? Dat God een verlosser beloofd heeft die niet alleen verlosser zou zijn, maar ook koning en hogepriester. En die zijn macht, daarmee zijn rechtvaardigheid, zou vestigen in de wereld als zodanig. En als wij nu tot in geloof tot hem komen, zouden wij deel hebben aan zijn heerlijkheid. Dan worden we eerstelingen van zijn koninkrijk. Kortom, God vervult aan ons de beloften die hij in het Oude Testament gedaan heeft. Zoals daar zijn, en dan komen die beloften. Dat is even realisatie. Lees de toespraak van Petrus, weer Handelingen 2. Lees de toespraak van Paulus, Handelingen 13. En nog het een en ander daartussendoor, maar dit zijn de grote toespraken in de boekhandelingen. Dat is evangelisatie. En wat kom je tegen over de persoonlijke erbarmelijke omstandigheden in het leven van de toehoorders? Niks. Zeg, waar staat dan dat u en ik als zondaren, dat wij de Heer Jezus nodig hebben? Is dat ergens? Of dat de Heer Jezus de oplossing is van alle problemen, waar staat dat? De mens staat niet centraal. En ik weet wel dat even onder evangelisatie dikwijls verstaan wordt het bewegen van het ontroeren van de mens zodanig dat hij zwak wordt, zijn schuldbewust wordt en daarmee gemakkelijker over een drempel te schoppen is, dat weet ik wel en het is ook zo. Maar als het niet anders is dan dat, heb je een lege boodschap. De boodschap is Christus. De gekruisigde, de opgestaan, als Bijbelse waarheid. Degene die zal wederkomen. Degene naar wie wij leven. Die ons hoop, levende toekomstverwachting geeft. Op grond van dit woord van God. Dat is evangelisatie. Maar als blijkt dat bij iedereen daar wat anders onder bestaat, zeg ik, laat alsjeblieft dat woord maar weg. Het wekt verkeerde verwachtingen. We hebben mensen gehad die medewerkten in de tent en die daarna zeiden, we willen dat niet meer, want dit is geen evangelisatie. Wat was het dan? Ze hebben er andere ideeën bij. En waar die vandaan komen, weet ik niet. Begrijp me goed. Wat nodig is de prediking van het woord van God. En wat ook nodig is, is dat de mens inderdaad ontvankelijk is, zich zwak opstelt, zodat hij in een ontvankelijk gemoed dat woord kan laten planten. Dat laatste is inderdaad nodig. Maar mood engineering, dat is de term daarvoor, daar hou ik me niet mee bezig. Waar ik me mee bezig hou is, wij bidden nu, nou ja, zo beschouwen ons en ieder als gezanten van Christus. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En wij dan, wetende de schrik des Heren, ik in ieder geval. Ik moet verantwoorden, u ook, maar ik ook moet verantwoording afleggen voor dat pond. Voor wat wij gekregen hebben. voor de rechterstoel van Christus. En Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Niet maar wij met nood voor zielen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Hoe? Door de prediking van dit woord van God. Broeders en zussen, dat u niemand verleide. Men zou komen tot de Heer. Hem aanvaarden, zijn woord aanvaarden als het woord van God. En in alle bescheidenheid, inderdaad, alle bescheidenheid, zich laten leiden in heel de waarheid. En vergeet vooral niet om juist in die positie de Heer om wijsheid te begeren, die hij dan geven zal. Daar moeten we dringend bij laten.